Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 50 en daarvan het zesde vers. Roept in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u. En gij geeft Gode deer, maar zijn de taal tot goddelozen luidt. Waarom toch spreekt gij mijn wetten uit? Wat roemt ge u als mijn verbondelingen, daar ge u door woord nog straffen laat bedwingen? We noemden u van Psalm 50 en daarvan het zesde vers. U zal een gedeelte uit Gods heilig woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in het eerste boek van Samuel en daarvan het dertiende hoofdstuk. We noemden u 1 Samuel 13. We lezen u vooraf van de Dodse leerregels van het derde en vierde hoofdstuk, paragraaf 11. Het hoofdstuk handelt van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. Voorts. Wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, Zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende Geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In hun wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde, nu metterdaad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Verder noemden we 1 Samuel 13. Saul was 1 jaar in zijn regering geweest en het 2e jaar regeerde hij over Israël. Toen verkoos zich Saul 3000 mannen uit Israël. En er waren er bij Saul 2000 te Michmas en op het gebergte van Bethel, en 1000 waren er bij Jonathan te Gibea Benjamins. En het overige des volks liet hij gaan, en iegelijk naar zijn tent. Doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen die te Geba was, hetwelk de Filistijnen hoorden. Daarom blies Saul met de bazuin in het ganse land, zeggende, laat het de Hebreeën horen. Toen hoorde het ganse Israël zeggen, Saul heeft de bezetting der Filistijnen geslagen. En ook is Israël stinkende geworden bij de Filistijnen. Toen werd het volk samengeroepen achter Saul naar Gilgal. En de Filistijnen werden verzameld om te strijden tegen Israël, 30.000 wagens en 6.000 ruiters en volken in menigte als het zand dat aan de oever der zee is. En zij togen op en legerden zich te Michmas tegen het oosten van Bet-Aven. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was benauwd, zo verborg zich het volk in de spelonken en in de doornbossen en in de steenklippen en in de vestingen en in de putten. De Hebreeën nu gingen over de Jordaan in het land van Gad en Gilead. Toen Saul nog zelf te Gilgal was, zo kwam al het volk bevende achter hem. En hij vertoefde 7 dagen tot een tijd die Samuel bestemd had. Als Samuel te Gilgal niet opkwam, zo verstrooide het volk van hem. Toen zeide Saul, breng tot mij herwaarts een brandoffer en dankoffers. En hij offerde brandoffer. En het geschiedde toen hij geëindigd had het brandoffer te offeren, zie, zo kwam Samuel. En Saul ging uit hem tegemoet om hem te zegenen. Toen zeide Samuel, wat hebt ge gedaan? Saul nu zeide, omdat ik zag dat zich het volk van mij verstrooide en ge op de bestemde tijden dagen niet kwaamt en de Filistijnen te Michmas vergaderd waren, zo zeide ik, nu zullen de Filistijnen tot mij afkomen te Gilgal. En ik heb het aangezicht des Heeren niet ernstiglijk aangebeden, zo dwong ik mijzelf en heb brandoffer geofferd. Toen zeide Samuel tot Saul, ge hebt zottelijk gedaan. Ge hebt het gebod des Heeren uw Gods niet gehouden, dat hij u geboden heeft, want de Heere zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben, tot in eeuwigheid. Maar nu zal uw rijk niet bestaan. De Heer heeft zich een man gezocht naar zijn hart, en de Heer heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk, omdat ge niet gehouden hebt wat u de Heere geboden had. Toen maakte zich Samuel op en hij ging op van Gilgal naar Gibea Benjamins. En Saul telde het volk dat bij hem gevonden werd, omtrent 600 man. En Saul en zijn zoon Jonathan en het volk dat bij hen gevonden was, bleven te Geba Benjamins. Maar de Filistijnen waren te Michmas gelegerd. En de verdervers gingen uit het leger der Filistijnen in 3 hopen. De ene hoop keerde zich op de weg naar Ofra, naar het land Sual. En een hoop keerde zich naar de weg van Bet-Horon. En een hoop keerde zich naar de weg der landpalen, die naar het land Seboim, naar de woestijn, aanziet. En er werd geen smid gevonden in het ganse land Israëls, want de Filistijnen hadden gezegd, opdat de Hebreeën geen zwaard noch spies maken. Daarom moest gans Israël tot de Filistijnen aftrekken, opdat een Igelijk zijn ploegijzer, of zijn spade, of zijn bijl, of zijn houweel scherpen liet. Maar ze hadden tandige vijlen tot hun houwelen, en tot hun spaden, en tot de drietandige vorken, en tot de bijlen, en tot het stellen der prikkelen. En het geschiedde ten dagen des strijds, dat er geen zwaard noch spies gevonden werd in de hand van het ganse volk dat bij Saul en bij Jonathan was. Doch bij Saul en bij Jonathan zijn zoon werden ze gevonden. En de Filistijnen leger toog naar de doortocht van Michmas.
We willen zingen uit Psalm 81, de verzen 8 en 9. 12 en 15. Ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen. Of God mijn gena in uw tegenheen op mijn naam alleen en mijn woord zoudt bouwen. Hoort mij, zei ik toen onder u betuigen wat gij hebt te doen. Opent uw mond. En vers 15. O God, na mijn raad zich mijn volk gedraag. Psalm 81. Terwijl we zingen de verzen 8 en 9, 12 en 15. Wordt er gecollecteerd en wij willen de collecte van harte en uw milddadigheid aanbevelen. Gemeente, we willen gedeeld overdenken uit 1 Samuel 13, de verzen 1 tot en met 14. We lezen de eerste twee versen. Saul was 1 jaar in zijn regering geweest en 2e jaar regeerde hij over Israël. En hij verkoos zich 3000 mannen uit Israël en er waren er bij Saul 2000 te Michmas en op het gebergte van Bethel en op het gebergte van Beth. En 1000 waren er bij Jonathan te Gibea Benjamins. En het overige des volks liet hij gaan en die geluk naar zijn tent en wat volgt. Saul door Samuel bestraft na een bange beproeving om een grote overtreding en met een ernstige bestraffing. Saul door Samuel bestraft na een bange beproeving. Want dan komen de Filistijnen, die hebben nog steeds een bezetting daar in het gebied boven Jeruzalem, wat ten noordoosten, het gebied van koning Saul. En Jonathan die gaat die bezetting, die wachtpost van de Filistijnen verslaan. En u begrijpt, de Filistijnen horen dat. Saul die blaast op de bazuin, mobiliseert ook een leger. Maar dat gaat niet. De Filistijnen zijn te machtig. En dan wacht hij op Samuel. Samuel zou komen, we gaan zien, dat had Samuel beloofd. De 7e dag. En Saul die wacht. 1 dag, 2, 3, 6. Elke dag ziet hij uit naar de komst van Samuel. Eindelijk, maar niet zo vroeg. Op de 7e dag komt Samuel. Maar wat is er dan gebeurd? Dan is de grote overtreding al geschied. Dan is Saul zelf gaan offeren. Is dat zo heel erg? Dat deden toch eigenlijk heel veel Israëlieten. De tempeldienst was er nog niet. Natuurlijk de tabernakeldienst enigszins. Maar waarom mag Saul eigenlijk niet offeren? We zien dat in onze tweede gedachte. Met een ernstige bestraffing. De Heere neemt de overtreding van Saul zo hoog op dat hij het koningschap weer van hem gaat afnemen. Ernstige lessen, gemeente. We hebben de vorige keer gezien dat Samuel zijn taak als richter had overgedragen aan koning Saul. Dat Samuel als richter was teruggetreden als het ware. Hij bleef echter wel voor de koning en voor het volk een profeet van de Allerhoogste. Hij was profeet door God geroepen om de mond van God te zijn tot het volk en de mond van het volk tot de Heere. Israël was immers een theocratisch volk. Dat theocratische volk dat wilde God geregeerd hebben. Nu ook door koning Saul, maar ook Samuel als zijn knecht, als profeet. Saul die moet onder God regeren. Saul is koning bij de gratie Gods. Hij regeert over Israël, maar moet daarin goden meer gehoorzamen dan de mensen. Hij moet luisteren naar de Allerhoogste. Hij moet de God van Israël gehoorzamen. Wat was nu een van de opdrachten voor koning Saul? Hij was tot koning gezalfd, opdat hij de Filistijnen zou verslaan. En Israël, het volk des Heren, uit de hand van de Filistijnen zou verlossen. De Filistijnen waren aartsvijanden. Hadden het steeds maar op de ondergang van Israël, van de Israëlieten gemunt. De Heren waakt. Maar steeds zien we ze terugkomen. Saul is koning. Hij is bevestigd als koning. We zagen de vorige keer dat hij de overwinning behaalde over de Ammonieten. En dat hij Jabes en Gilead bevrijdde. Het was een voorrecht dat hij dat mocht doen. In de kracht van God. De Filistijnen die waren onder Samuels tijd teruggedrongen. Hebben we al eerder gezien. Toen die zware grote slag. Toen de Heere donderde over de Filistijnen. En ze, zolang Samuel Richter was, zich niet meer zo aan Israël durfde laten zien als het ware. Maar ze komen terug. Ze worden weer sterker. Ze laten zich weer zien. Wij moeten het maar onthouden. En Gods kinderen moeten de les ter harte nemen dat die driehoofdige doodsvijand niet ophoudt hen aan te vechten. De wereld en de zonde, hun eigen bestaan, maar ook de duivel. Het is de driehoofdige doodsvijand. We hebben het al verschillende malen op de zondagochtend gezien. Die driehoofdige doodsvijand houdt niet op Gods kinderen aan te vechten. En ook als wij, al missen wij nog Gods genade in de ziel, maar wij leven onder de waarheid, dan moeten wij er maar op letten dat onze vijanden niet willen. Dat wij buigen voor de Allerhoogste. Dat wij leven naar zijn woord. De Filistijnen, ze komen zo weer wat terug. Ze maken zich weer sterker. In hoofdstuk 11 lezen we dat Saul een leger had van 330.000 soldaten. Die heeft Saul grotendeels weer naar huis gestuurd. Hij kan die natuurlijk niet onderhouden, dat is duidelijk. Maar nu zoekt hij onder die mannen er 3000 uit. En dat is zijn lijfwacht als het ware. Dat is een staande leger dat hij bij zich houdt. Dan heeft hij er 2000 bij zichzelf. En 1000 bij Jonathan, zijn zoon. En de Filistijnen die hebben een bezetting, lezen we dan te Geba. Dat is waarschijnlijk een wachtpost. Een bezettingslegertje, wat ze daar hebben. En juist op die plek is er een doorgang, zo van noord naar zuid en van zuid naar noord vanzelfsprekend. En dat bezetten telkens die Filistijnen. Dus het is ontzettend hinderlijk voor Israël. De aartsvijanden. Vijanden van God. Vijanden van Gods volk. En dan gaat Jonathan met zijn mannen die bezetting aanvallen. De verklaarders denken dat hij van zijn vader opdracht heeft gekregen. Want zal die reageert straks op een manier wat heel vanzelfsprekend is als het ware. Jonathan, wie is Jonathan eigenlijk? We zien hem hier voor het eerst. Jonathan is een jonge man die de Heere vreest. Jonathan is de latere boezemvriend van David. Die twee die worden door de Heere aan elkaar verbonden. Zo aan elkaar verbonden, dat wanneer het lied bestaan zou hebben, jonge vrienden, dan hadden ze het gezongen. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. Gewis het zijn mijn hart te vrienden en hun taal, mijn hart en tong. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van alle die uw naam ook moeten vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Als later, koning Saul staat te praten met David. En David spreekt over zijn God. Dan wordt de ziel van Jonathan, als de Heer het geeft, mogen we misschien nog wel eens komen bij die stof. Dan wordt de ziel van Jonathan verbonden aan de ziel van David. En als Jonathan sneuvelt in de strijd, dan dicht David een lied op het sterven van zijn innig geliefde vriend. Dan zegt hij: Jonathan, Jonathan, je liefde was me wonderlijker dan de liefde van de vrouwen. Er lagen banden door God gelegd. Wonderlijke liefde tussen die twee. Wel, deze Jonathan is het die met zijn leger, dat bezettingsleger van de Filistijnen, gaat aanvallen en het verslaat. Jonathan gaat niet in eigen kracht. Jonathan gaat in de kracht van de Allerhoogste. Hij zal niet gegaan zijn zonder het gebed. Waar gaat het Jonathan om? Jonathan weet, Israël is geroepen om het juk van de Filistijnen van zich af te werpen. Ze hoeven zich niet door die aardsvijanden te laten onderdrukken en te bezetten. Dus de daad van Jonathan is als het ware een begin, opdat hij het volk zover zou krijgen dat ze zich achter zijn vader scharen en dat ze de Filistijnen gaan bestrijden. En als dat gebeurt, dan is het vanzelfsprekend. Dan horen de Filistijnen dat en ze mobiliseren een leger. Als wij de vijanden weerstaan, als Gods kinderen, de driehoofdige doodsvijand probeert te weerstaan, dan moeten we erop rekenen dat ze zich mobiliseren. Dat ze zich versterken. Dat ze te meer zullen gaan aanvallen. Moeten ze dan maar rusten? Nee. Gods volk is een strijdende kerk. En ze hebben de strijd tegen die driehoofdige doodsvijand te voeren. En ze moeten maar niet te veel wapenstilstand betrachten. Want dan maakt de vijand zich des te sterker. Maar het is ook de ervaring. Bestrijden ze de vijand, dan moeten ze de vijand zo bestrijden dat die vijand ten onder geslagen wordt. Dat kunnen ze in eigen kracht niet. Daarom blijft dat een strijd hun hele leven lang, tot hun laatste ademsnik toe, worden ze door God opgewekt om zich te wapenen met die geestelijke wapenrusting. Het schild des geloofs, het zwaard des geloofs, om zo te strijden. Als Saul hoort dat de Filistijnen hun legers mobiliseren, dan blaast ook Saul op de bazuin en hij wil dat er een leger om zich heen ontstaat, opdat hij de Filistijnen zou kunnen bestrijden. Maar gemeente, dan komen de Filistijnen met een indrukwekkende legermacht. Het is ons gelezen. 30.000 wagens, 6.000 ruiters, volk in menigte als het zand dat aan de oever der zee is. En dat legertje dat bij Saul is gemeend. En wat gebeurt daar nu eigenlijk mee? Verenigen ze zich? Roepen ze tot God? Dat is nu juist de haper. Ze worden in drieën verdeeld. Mogelijk niet moedwillig, maar ze vallen uiteen in drieën. Er is een deel dat verstopt zich, dat verbergt zich. Dat is vreselijk bang voor de Filistijnen, goed te begrijpen. Dat is bang voor de dood. Er is een deel dat vlucht de Jordaan over, daar zijn ze niet zo ver vandaan. In oostelijke richting. En dan hopen ze veilig te zijn voor de Filistijnen. Dan is er een deel dat blijft bevende staan achter koning Saul. Voor wie bent u meest bevreesd? Voor de dood? Of voor de zonde? En de duivel? De wereld? Zeg het eens. Het is te begrijpen, gemeente. Als we God niet vrezen, kunnen wij niet sterven. De dood komt eraan. Vrezen wij nog voor de dood, de koning der verschrikkingen? De apostel zegt, de laatste vijand, vrezen we nog. Sterven is God ontmoeten, rekenschap afleggen, de eeuwigheid aandoen. Maar nu hoop ik dat er in ons midden zijn die meer last hebben van de zonde dan van de vrezen van de dood. De zonde is namelijk de oorzaak dat wij sterven moeten. En als God nu komt in mijn leven, wat we hebben gelezen bij onze doodse vader, als dat hart wordt vernieuwd, het verstand wordt verlicht, de Heere gaat het vermurwen en verbreken en de wil vernieuwen, de hartstochten regelen, dan worden we niet alleen bang voor de dood, dan worden we banger voor de zonde tegen de Allerhoogste. Het is te begrijpen dat die soldaten van Saul zich verbergen, de Jordaan overvlucht, bevende achter koning Saul staan. Hoe is het, gemeente? Als de dood komt, kan het dan voor ons? Wat is nu de oorzaak dat ze zo vrezen? Ze hebben eigenlijk geen wapenen. Wat waren de Filistijnen toch slim, gemeen geweest om de smeden uit Israël weg te halen. Hoe ze dat precies hebben gedaan, ik weet het niet. Weggekocht. Er waren bijna geen wapenen. Moet u over nadenken. En dan komen ze met 30.000 strijdwagens, 6.000 ruiters te paard, soldaten als het zand aan de zee in menigte. Ze hebben geen wapenen. Hebben wij nu het zwaard des geestes ter hand? Gods woord in de strijd. U weet het van zondagochtend, van vorige week zondagmorgen. Er staat geschreven. We hebben gezegd, we moeten het woord kennen. Onderzoeken. Met ons meenemen. Dat wapen moeten we hanteren. Dan mogen we in de kracht van de Allerhoogste staande blijven. Met het woord. Tegenover de driehoofdige doodsvijand. Israël had geen wapenen. Nog wat. Ze vertrouwden op koning Saul. De oorzaak was ook het kwaad, de zonde dat ze een koning over zich begeerd had. En ze dachten, als wij nu een koning over ons hebben, dan zit het allemaal goed. Ja, dat blijkt. Wat is er nog gemeend? Ze vrezen de Heere niet. Misschien een enkeling eronder geweest, maar koning Saul vreest God niet. En we lezen niet waar Jonathan is geweest, maar we lezen niet dat ze door het geloof de toevlucht tot God nemen. Als nu dat oprechte geloof een oefening is, dat zegt met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Als het geloof in oefening is, zingen ze met de dichter, ik zal vol heldenmoed, waarmee zijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen. Maar het is hier niet zo. Het is hier niet zo. Dan trekken ze zich terug en Saul wacht te Michmas op Samuel. Dat had Samuel geboden. Kijk naar hoofdstuk 10. Dan lezen we dat in vers 8. Gij nu zult voor mijn aangezicht afgaan naar Gilgal. En zie, ik zal tot u afkomen om brandoffers te offeren, om te offeren offeranden der dankzegging. 7 dagen zult gij daar bijden, totdat ik tot u kom en u bekend maak wat gij doen zult. Dat ogenblik waar Samuel daarover spreekt, dat is nu aangebroken. En Saul begrijpt het. Hij moet wachten op Samuel. En als nu de ziener, als nu de profeet maar komt, dan zal de profeet hem zeggen wat hij doen moet. En daar heeft Saul natuurlijk toch wel zijn hoop op gevestigd. Maar de soldaten die bij hem zijn, die de geruchten horen dat de Filistijnen zich verenigen, steeds dichterbij komen, beginnen bij hem vandaan te lopen. Die gaat naar huis, die gaat naar huis, en die bedankt ervoor, en die gaat weg. En die zegt, ze zien mij niet meer. Het wordt voor koning Saul een bange beproeving. Onderschat dat niet als mens. Hij was een mensenkind. Hij had wel gaven, talenten om koning te zijn, om veldheer te zijn. Maar aan de andere kant, voor zo'n indrukwekkend sterk leger van de Filistijnen, Saul wordt vreselijk bang. 6 dagen gaan voorbij. De 7e dag breekt aan. Hij ziet geen Samuel. En dan, gemeente, wat een les. God laat ons wel eens wachten. Jonge vrienden, neem het eens mee. Als ik om bekering vraag, wil ik het liefst vandaag of morgen bekeerd worden. En als dat niet direct zo is, dan begin ik te redeneren. Dan moet je eens goed opletten op deze geschiedenis. Als we straks in onze tweede gedachte vooruitlopen, wat er dan gebeurt. Als we eigenmachtig handelen, wat er dan gebeurt. Nee, de les is hier. Dat wij op de Heere moeten wachten. Al helemaal als de Heere dat heeft beloofd dat hij zal komen. Nu ligt er tussen de belofte en de vervulling in het leven van Gods kinderen vaak een lange, bange wachtenstijd. Abraham wacht 25 jaar ongeveer op de vervulling van de belofte dat hij een kind zal krijgen. Isaac trouwt en hij moet 20 jaar wachten op een kind. En zo gaat het. Ook in het leven der genade vaak. Wachten. Wachten voor een mens is moeilijk. Wachten is soms onmogelijk. De Heere leert echter zijn kerk wachten. Wacht op den Heere. God vruchtenschaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Ik hoop dat u het mag beoefenen, ik blijf de Heere verwachten. Dat had koning Saul moeten doen. Ik geloof dat er een erfenis is dat dat ook mag doen. Ik blijf de Heere verwachten. Het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds onmogelijker. Maar een andere plek weten ze niet. En steeds maar weer terug de binnenkamer in. En weer maar in de weg van Gods inzettingen. En weer maar onder het woord. Hoe lang moeten ze dan wachten, jeugd? 2 weken? 3 weken? 7 weken? 7 maanden? 7 jaar? 7 maal 7 jaar? De Heere is vrij. Maar we hoeven ten diepste echt geen zonde te maken van mensen die in waarheid op God wachten. Hoeft u van mij niet te doen. U moet wel voor ze vragen. U moet ze meenemen. U moet voor ze zuchten. Maar ik hoop dat ik veel uitziende zielen in de gemeente heb. En die zitten er nog. Want ik ben de zondagavond nog niet vergeten. Zielen te wachten op de komst van die geheel enige profeet. Die enige hoge priester. Die eeuwige koning. We gaan zo wel zien. Het nabijkomende, dat kan daar niet op wachten. Dat grijpt zelf. Dat neemt zelf maar aan. Die gaan roemen in iets wat ze niet eerlijk van God hebben gekregen. Die gaan net zo makkelijk met de leugen in hun rechterhand naar de godsontmoeting, jonge vrienden. Zul je daarop letten? Groot verschil tussen een oprechte ziel die door God levend is gemaakt en op de Heere wacht, of een ander die zelf is gaan lopen en maar neemt en maar grijpt en maar aanpakt en zegt, staat er toch? Ja, het zal blijken. Wanneer zal blijken? Gemeente, hier gaat het blijken. God is de grote hartenkenner en de nierenproever. Koning Saul. Ja maar. Een grote overtreding, onze tweede gedachte. Als nu toch die soldaten bij hem vandaan lopen. Als dan nu een leger ligt van 10.000 Filistijnen. En als nu Samuel maar vertoeft te komen. Dominee, dan kunt u toch wel begrijpen dat Saul op een gegeven moment zegt, breng eens een offer hier. En dat Saul gaat offeren. Goeie vraag. Of ik het kan begrijpen. Ja en nee. Het wordt hopeloos voor koning Saul. Dat is waar. Hij zou er van wanhopig van worden. Dat is waar. Een heilzame wanhoop wordt door de Heer op zijn tijd weggenomen en vervuld. Dan komt hij op zijn tijd, na die wachtenstijd, na die tijd van uitzien. Ik blijf de Heer verwacht. Naar de mens gesproken, ja. Naar de mens gesproken, dan kunnen we koning Saul wel begrijpen. Maar nu gaan we eens zien. Wat mist hij nu? Nee, gemeente, iemand die het heeft, heeft het niet van zichzelf. Wat mist nu koning Saul? Hij mist het geloofsvertrouwen. En dat is nu de zaak waar het om gaat. Koning Saul, die mist de geest der genade en der gebeden. Koning Saul mist een toevlucht. Hij mist een open toegang tot de troon van Gods genade. Onthoud het eens. En als we het ook nog missen, ga dan eens op uw knieën. Meer en meer. Steeds weer. De binnenkamer in, het woord ter hand nemen, smeek en bedelen of God het geloof in uw ziel wil planten, want dat wordt hier gemist. Saul, kinderen, had een ander hart van de Heere gekregen, maar Saul mist dat nieuwe hart en dat is een ontzettend groot verschil. Elke verandering in mijn leven is nog geen vernieuwing. Soms grote veranderingen zonder vernieuwing. Soms een vernieuwing met heel weinig verandering. Ik moet maar onderzoeken of ik dat nieuwe hart van God heb ontvangen. Of het oprechte geloof in mijn ziel is geplant. Wat doet nu koning Saul? Hij gaat zelf offeren. Kanttekening 23. Te weten of door een priester. En versta hierbij dat Saul ook de Heere gebeden heeft, zoals blijkt uit vers 12. Indien Saul zelf geofferd heeft, gelijk sommigen denken, zo is zijn zonde nog des te groter geweest, zeggen onze kanttekenaren. Zullen wij niet boven koning Saul gaan staan, gemeente? Kijk, waar gaat het nu om? Saul die moest wachten op Samuel. Er staat niet dat hij bode uitzond om eens te kijken waar Samuel bleef. Dat had hij zeker mogen doen in de hachelijke situatie waarin hij verkeert. Maar het ongeloof, dat zorgt dan zelf maar voor een oplossing. Het ongeloof, dat treedt dan maar eigenmachtig op. Het ongeloof zoekt het dan in de weg van eigenwillige godsdienst. Daar hebt u eigenlijk al twee grote zonden. Het niet wachten op Samuel is dus ongehoorzaamheid. Het is ten tweede eigenwillige godsdienst. Eigenmachtig ingrijp. Weet u wat Saul hier bevestigt? Zijn diepe val in zijn verbondshoofd Adam. Hij gaat een eigen weg. Hij is ongehoorzaam. Gehoorzaamheid is een van de pilaren waarop de theocratie rust. Israël is een theocratisch volk. Koning Saul regeert onder God. En als hij dan ongehoorzaam is aan God, dan is dat een grote overtreding. Wat blijkt toch gemeend? Wat ben ik toch zonder het oprechte geloof? Een arm, dwaas, niets vermogend. Adams kind, een onbekeerd mens, kan niet wachten. Die is er niet mee eens. Die zoekt dan zelf een oplossing, bewandelt een andere weg. Wat zien we het ook zo in het kerkelijke? Een eigenwillige godsdienst. Wanneer we vasthouden aan de eenvoudige, zuivere leer van Gods dierbaar woord, Gods eeuwig welbehagen, die soevereine verkiezing van Gods de Vader. O, dan is er genade nodig om het met de Heere eens te zijn. Genade, als de Heere mij zou voorbijgaan. Natuurlijk, natuurlijk. Maar gemeend, als ik dan heimelijk de vijandschap in mijn ziel gevoel tegen de soevereiniteit Gods, tegen het vrijmachtige werk Gods, tegen het eenzijdige werk Gods, ja, dan kan ik een paar dingen doen. Ik kan proberen te buigen. Ik wel eens tegen jonge mensen zeg, of tegen ouderen ook. Vraag toch aan de Heere of je mag leren buigen voor de waarheid van zijn woord. Vraag dat toch. Of ik kan zelf ingrijpen en dan ga ik shoppen en dan zoek ik een godsdienst op die bij me past. En zo ga ik verder. Koning Saul gaat straks ook verder. is toch wat. Wat het geloof vermag, gemeente, dat lezen we bij Mozes, dat hebben we in het verleden gezien. Dan staan ze daar en dan kunnen ze niet verder. Voor het water. En dan zegt Mozes, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Dat had koning Saul moeten doen. We lezen later bij Jesaja dat hij zegt, die gelooft, die zal niet haasten. Betekent dat eigenlijk? Die gelooft, zal niet haasten. Betekent dit? Die in de waarheid gelooft, die zal niet haastig een andere weg zoeken dan de weg van de schrift. Die zal niet haastig een andere middelaar zoeken dan die ene die God heeft gegeven. Die zal niet haastig in een eigenwillige godsdienst, maar zoeken wat hij zo graag wil hebben. En het maar nemen en grijpen. Die in der waarheid gelooft, die wacht op de Heere en die wil in een eerlijke weg zalig worden. Wie gelooft, zal niet haasten. En dan neemt later de apostel datzelfde woord en dan moet u luisteren. Dan zegt hij, die gelooft, zal niet beschaamd worden. Ziet u? Ze haasten niet. En in dat wachten op de Heere worden ze niet beschaamd. Micha zegt, ik zal uitzien naar de Heere. Mijn God zal mij horen. En dan staat hij op zijn wachttoren. Te wachten. Te wachten. Hij ziet uit. Hij ziet uit, Saul die wordt beproefd. Dat vers uit hoofdstuk 10, dat komt terug. En nu wil de Heere met eerbied gesproken eens zien wat koning Saul doet. En wat is nu het doel van de beproeving van God? Dit, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, terwijl het vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer, heerlijkheid. Dus de beproeving uw geloofs, tobbende, uitziende, wachtende ziel, dient tot lof en tot eer en tot heerlijkheid. Wanneer komt dat dan? In de openbaring van Jezus Christus. Ik blijf de Heere verwachten. Vat u de les. Maar Saul, die heeft niet gewacht. Ongehoorzaamheid, eigenwillige godsdienst, wat nog meer. Dan komt Samuel eraan. Dan doet hij net of er niets aan de hand is. Dat kan een kind ook goed. Ik kan het misschien ook wel goed. Dat ligt zo in onze aard. We zijn van onze overtreding ons bewust. Een ander vraagt ernaar. En we doen net of er niks aan de hand is. Oh, daar ben ik zo goed in. Dat heb ik meegebracht uit het paradijs. Wat is dit voor overtreding? Saul die wil zichzelf handhaven tegenover de profeet van God. Ongehoorzaamheid, eigenwillige godsdienst, zichzelf handhaven. Dan gaat hij Samuel nog beschuldigen ook. Dat hij eigenlijk niet op de bestemde tijd is gekomen. Kanttekening 26 zegt, Samuel is immers wel op de zevende dag bij Saul gekomen, alhoewel hij niet juist op die uren daar was, in de welke Saul hem verwachtte. Dat is wat anders. Weer iets tot onderwijs. Gemeente, het nabijkomende, een ongelovige, zoekt altijd verontschuldigingen. Dan moet u aardig uw best doen om er doorheen te komen. Een gelovige ziel heeft altijd beschuldigingen. Die komt altijd bij zichzelf uit. Die komt ten diepste altijd weer in de schuld. Die leert God altijd buigen. Maar de ongelovige handhaaft zichzelf. Komt met verontschuldigingen. Adam was van God afgevallen. Wordt door de rechter geroepen. En dan zegt hij, de vrouw die gij mij gegeven hebt. En dan zegt de Heere tot de vrouw, wat is dat? De slang heeft mij bedrogen. En daar komt het vandaan, gemeente. Koning Saul bevestigt zijn val. Met elke zonde die ik doe en makkelijk laten kan, bevestig ik mijn diepe val in het paradijs. We zien het zelfs bij Aaron. Straks wordt hij tot hoge priester gezalfd. Maar als zijn broer Mozes wat lang wegblijft en het volk gaat mopperen, dan zegt hij, geef je sieraden maar. En dan maakt hij een gouden kalf. En dan zegt hij straks tegen Mozes, ja, ik vroeg om de sieraden en ik wierp ze in het vuur en dit kwam eruit. Oh ja. Is toch wat is een gevallen mens eigenlijk? Zou God het ook horen? Ja, maar Samuel, hoor toch dat Saul gebeden heeft, dat zegt hij. Ja, Saul heeft gebeden. Nee, we staan er niet boven. Hoe zou dat nu zijn geweest? Hij haalt God erbij. Zou ik te veel zeggen, gemeente? Als ik zeg dat het schijnheiligheid is geweest. Want als ik enerzijds willens en wetens een weg van eigenwillige godsdienst bewandel en anderzijds op diezelfde ogenblikken God aanroep, dan klopt er natuurlijk iets niet. Dan klopt er natuurlijk iets niet. We moeten goed opletten. Het nabijkomende, de ongelovige, de godsdienstige mens zonder de godsvrezen heeft al vlug ook een bepaalde tekst. En ze hebben al vaak ook de Heere aangebeden. En ze hebben het ook aan de Heere voorgelegd. En ze hebben soms ook al antwoord van de Heere gekregen. Soms is een oprechte, tobbende ziel er bijna jaloers op. Dat nabijkomende, dat komt er altijd weer uit en dat heeft vaak wat en dat weet te bidden en. Hoe staat het er? Zo zei ik, nu zullen de Filistijnen tot mij afkomen te Gilgal en ik heb het aangezien des Heren niet ernstiglijk aangebeden. Zo dwong ik mezelf en heb brandoffer geofferd. Kanttekening 29, ik heb mezelf geweld gedaan. Dat is, ik heb het onwillens en met een grote strijd van mijn gemoed gedaan. Als door de nood gedwongen zijnde. En onszelf maar verontschuldigen. Hij doet het later weer. En dan lezen we in 1 Samuel 15 vers 22. Doch Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerken is beter dan het vette der rammen, zegt Samuel. En daar hebt u het gemeend. Gehoorzamen. Opmerken. Wachten. Uitzien. Niet zelf gaan lopen. Gaan handelen. Eigenmachtig. Eigenwillige godsdienst. Eigen weg. Eigen wil. Mezelf handhaven. Schijnheiligheid. Nee, we staan er niet boven. Wat zijn we diep gevallen. Diep gevallen. Gij hebt zottelijk gedaan, zegt Samuel. U hebt het gebod des Heren niet gehouden. Is er vanavond één thuis of in de kerk die de geboden des Heren gehouden heeft? Of zijn wij alle overtreders? Zeg maar ja, van de buik en de baarmoeder af. Weet u nog van zondagavond? Mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Heer, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maken mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Nu zegt de Heer één ding tegen u in deze gedachte. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. En dat u zijn stem niet gehoorzaam zijt geweest. Daar hebt u de zonde van Eva, daar hebt u de zonde van Adam, ons verbondshoofd, niet gehoorzaam geweest. En maar wachten en dan de vijand op de hielen. Weet u wat de schrift zegt? Waarom beproeft de Heere nu eigenlijk? Opdat u met die beproeving aan zijn voeten zou terechtkomen. Waar moet u dan om vragen? De beproeving, of de beproeving lijdzaamheid werkt. En of de lijdzaamheid bevinding werkt. En of de bevinding hoop werkt. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Als het zo mag zijn, dan kan de kerk wachten in de beproevingen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar, hoe staat dat er? We gaan zingen. Zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn recht en regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Dan mogen zij gewis van mijn straffen beven. Psalm 89, vers 13. Saul door Samuel bestraft na een bange beproeving, maar om een grote overtreding en ten derde met een ernstige bestraffing. Wat hebt hij gedaan? Vraagt Samuel. Is Samuel misschien een beetje geprikkeld? Is die wat teleurgesteld? Is die wat wantrouwend? Om het zo te vragen aan Saul, die toch tenslotte koning over Israël is. Nee, gemeente. Samuel begrijpt het. Hij heeft zelf toen die opdracht, dat gebod gegeven. Als je nu te Michmas bent, je hebt me nodig, je hebt de Heere nodig, dan moet je mij verbijden, dan moet je op mij wachten. De zevende dag zal ik komen. En nu komt Samuel en nu ziet hij dat met eeuwig gesproken koning Saul de beproeving niet heeft kunnen doorstaan. Dat hij niet kon wachten. Dat hij zelf aan het werk is gegaan. Dat hij zelf heeft geofferd. En die ongehoorzaamheid, niet wachten op hem, niet wachten op de profeet van God, niet wachten op de Heere, dat ziet Samuel als een groot kwaad. Samuel peilt, als het ware, het kwaad. Samuel is heilig verontwaardigd. Diep ernstig spreekt hij koning Saul aan. En hij oordeelt met een streng rechtvaardig oordeel. Hoe komt dat nu toch? Gemeente, God is de allerhoogste voor Samuel, die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon, die de soevereine God is, die geen rekenschap geeft van zijn daden, die wil dat wij hem gehoorzamen en dat wij naar hem luisteren en dat wij doen wat hij zegt, dat wij niet ongehoorzaam zijn en dat we niet een eigenwillige weg gaan. En Samuel, natuurlijk zelf een gevallen Adams kind, maar zijn leven lang mocht hij toch steeds gedurig iets beoefenen van de vreze des Heer. En dat grijpt nu zo diep bij hem in. Wat Saul heeft gedaan, God eert hij. En het gebod van God staat onvoorwaardelijk voorop. En dat heeft koning Saul nu overtreden. En u zal de Heere, uw rijk, uw koninkrijk, dat zou de Heere nu bevestigd hebben in der eeuwigheid, als u nu gehoorzaam geweest zou zijn, Saul. Maar omdat je ongehoorzaam bent geweest, zal de Heere uw rijk, het koninkrijk van u afnemen. Uw rijk zal niet bestaan. Een diep ingrijpende straf voor een Oosterse vorst gemeend. Niet in te denken. Hoe ingrijpend. Koning, tot koning gezalfd, over het volk des Heeren. Nog maar goed en wel aan de regering. Gemeend, wij zien hier de deugd van Gods heilige recht. Zullen we het niet vergeten. U ziet Adam weer voor God staan. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. En ze worden vervloekt. En ze liggen onder het oordeel. Een rechtvaardig oordeel en een rechtvaardige vloek. Vanwege de overtreding van het proefgebod. Weet u, koning Saul die hoort als het ware, Menee, Tekel, ufarsem. Gewogen. Gewogen. Maar te licht bevonden. Weet u hoe het is? Zoals later Christus zegt, die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Wie kan er boven koning Saul staan? Als de Heere met ons in het recht zou treden, in persoonlijke leven. Wie zou bestaan, gemeente? Als de Heere de zonde zou gadeslaan, wie zou bestaan? Onze heimelijke zonde, onze openbare zonde van bedrijf en nalatigheid, onze erfzonde, wie zou bestaan? Wie zou bestaan in het ambtelijke leven? Als nu toch koning Saul zijn ambt weer kwijtraakt om deze overtreding, zou ik het dan nog hebben? Wat een nauw onderzoek. Daar staat koning Saul. Diep ingrijpend. We horen hem niet. Hij hoort nog iets. En dat moet ook diep ingrijpend voor hem zijn geweest. Dan hoort hij dat de profeet van God zegt dat de Heere naar een andere man heeft gezocht. Naar een man, naar zijn hart. Dus hij verliest het koningschap en de Heere geeft het aan een ander. Dat maakt de Heere zo aan Samuel bekend. Samuel is een ziener. Hij is een profeet. En God spreekt met Samuel. Is wat. Is wat. Gemeente. Er is echt nog wel doen aan hoor. Maar Saul gaat verder. We lezen van Saul helemaal niet wat wij later van David lezen. Als David het volk heeft geteld, dan wordt hij ook door de profeet terecht gewezen. En dan zegt David zelf, ik heb zottelijk gehandeld. Hier zegt Samuel het tegen Saul. Maar Saul beaamt het helemaal niet. Hij beleidt het niet. Hij valt niet op zijn knieën voor God. En dat is het meest ingrijpende. Wat er niet staat. Gemeente, mag ik eens vragen of alle zelfverlossingspogingen al op niks zijn uitgelopen? Dan heb ik een boodschap voor u. Als je nu aan een einde bent gekomen met al uw verontschuldigingen, met heel uw zelfhandhaving, met al uw eigenwillige godsdienst, met al uw eigen gerechtigheden, als je nu met alles aan een eind bent gekomen, dan mogen wij u wat boodschappen. Dat de Heere zich een man heeft gezocht naar zijn hart. Een man met een hoofdletter. Wie zal tot mij genaken en met zijn hart borg worden. En toen kwam daar die tweede persoon in dat goddelijke wezen. En toen zei hij dat hij nu al de wil van zijn vader zou gaan doen. Dat het zijn lust was om s vaders welbehagen te doen. Wat hield dat nu toch in voor die tweede persoon in dat goddelijke wezen. Die daar in de stille vrederaad alle eisen van het verbond aanvaardt. Dat hij in de tijd zich diep moest vernederen. Onze ontluisterde menselijke natuur aannemen. ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, opdat hij onze middelaar zou zijn, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht Gods bedekt. Wat nog meer, die om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Christus boog onder het heilige recht van zijn vader, in de hof van Gethsemane, waar hij kroop als een worm en geen man. Daarna wordt hij genageld aan het vloekhout des kruises, opdat hij de vloek van zijn kerk zou afnemen, want het zijn alle overtreders van Gods heilige wet. En ze deugen niet, van de voedsel, van de hoofdschedel tot de voedsel is er niets geheels aan hen. Ze zijn zo diep gevallen, ze zijn totaal verdorven, ze liggen verloren om eigen schuld, en ze zijn strafwaardige zondaren. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Het dierbare bloed van de Zoon Gods, dat wast en reinigt van alle ongehoorzaamheid, van alle overtredingen, van alle zonden, van alle ongerechtigheden. En de gehoorzaamheid van deze enige zaligmaker doet nu de kerk vragen, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En de gehoorzaamheid van deze borg, die staande is gebleven in alle verzoekingen, die mag nu zijn kerk de kracht schenken, opdat ze staande zouden blijven in alle verzoekingen, in alle verleidingen, ook in alle beproevingen, opdat ze de kracht zouden mogen ontvangen van hem, die zo getrouw is als sterk. Hij zal zijn werk voor hen voleinden. En daarom mogen we bedelen, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden, opdat hij zijn kerk zou bezoeken met zijn heil. Kom, hij is die grote Davidszoon. Die kwam in de volheid des tijds. Roep het nu maar uit, o gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Amen. Psalm 119, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wet. Psalm 119, vers 69.
Thank you.
gaat u nu heen en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.